Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 96 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt, een nieuw gezang den Heren. Zing aarde, zing die God ter ere. Loof Heren naam met hart en mond, vermeld zijn hel op het wereld rond. Dat dag aan dag zijn roem vermeren. We noemden u Psalm 96 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Exodus, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. We noemden u Exodus 19, de versen 1 tot en met 9, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 19, het 5e vers, des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van hel dat nooit vergaat. En wat daar verder volgt, we noemden u Psalm 19, het 5e vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Exodus 19, vers 1 tot en met 9. In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypte land, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï, want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op de vleugelen der arenden gedragen en tot mij gebracht hebt. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijne en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zij zeiden: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. En de Heere zeide tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden des volks verkondigd. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie en kerk, zingen we uit Psalm 81, versen 10, 11, 12 en 13. 10, eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Vers 11, ik ben de Heer, ben uw God, die heilig ijver voor mijn Heer. Het 12e vers, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En het 13e vers, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 81, de versen 10 tot en met 13. gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 34 van de Heidelberg Catechismus. Waar aldus luidt vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Het antwoord: God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan volgen de 10 geboden. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afgaan en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Deze zondag gaat over de wet des Heren. We staan stil in 3 gedachten. Ten eerste bij de bedoeling van de wet. Ten tweede de verdeling van de wet. En ten derde het begin van de wet. Het eerste gebod. Ten eerste de bedoeling van de wet. Jongens en meisjes, jullie zijn natuurlijk al zo groot dat je meekomt naar de kerk. Toen je nog niet mee kon naar de kerk, toen je kleiner was, weet ik haast wel zeker dat mama wel eens tegen je gezegd hebt als je in de tuin speelde: luister eens, hier blijven hoor. Ik doe het hek dicht en je mag het niet open doen. Je mag niet buiten het hekje, want dat is gevaarlijk. Je moet in de tuin blijven. Dat was voor jullie best wil. Dat is veilig. Want stel je voor dat je zomaar opeens de straat op loopt en je kijkt niet goed uit. En dan komt een auto aan. Een ongeluk. Of je loopt zomaar naar buiten en komt bij een sloot en je ziet het niet zo goed en je glijdt uit. Dan kon je in de sloot verdrinken. Het is maar goed dat papa of mama gezegd hebben binnen het hek blijven en niet erbuiten. Dat is voor je eigen best wil. Dat heeft de Heere ook gezegd. Tegen zijn volk Israël. De Heere zegt: Israël, mijn volk, jullie moeten binnen het hek blijven, want daarbuiten is het gevaarlijk. Blijf binnen het hekwerk van mijn geboden. Ik laat u niet zomaar loslopen in deze gevaarlijke, bedorven wereld. Ik plaats een veilige omheining om u heen. Die omheining is de wet van de 10 geboden. Daarbinnen is het goed, daar is God. Daarbuiten is het onveilig. Het kost ons leven als we daarbuiten gaan. Wie Gods wet niet houdt, die loopt dood in de zonde. Maar wie binnen die omheining blijft, is veilig. God heeft in zijn wet zijn wil geopenbaard voor ons leven. Voor ons bestwil. Het is tegelijkertijd ook tot eer van zijn grote naam. De wet is niet gegeven om ons aan banden te leggen, als een sta in de weg voor onze vrijheid. Maar de wet is juist gegeven om ons de echte vrijheid te geven. De Heere heeft zijn volk uit Egypte bevrijd. Hij brengt ze met zijn wet niet opnieuw onder het juk van de dienstbaarheid, maar hij zorgt dat ze in vrijheid leven. Gemeente, die echte vrijheid ervaart u in de gebondenheid aan Gods wet. De ware vrijheid is leven naar Gods wet. Zou u die wet weghalen, dan zou het leven helemaal verwoest worden. God bedoelt met de wet geen kwaad, maar enkel goed. Daarom, jongelui, er klopt niets van als je zegt, wat ik wel eens hoor, je mag niets. Als je naar de kerk gaat en uit de Bijbel leest en christen bent, dan mag je niets. Maar dat is helemaal niet waar. Je mag alles, echt waar. Je mag alles wat goed voor je is en wat tot je heil is. Je mag de drie enige God liefhebben. Dat is toch alles? Wat is er meer dan de drie enige God? Dat God een beschermende omheining om ons leven plaatst, is een grote zegen. Dat deed hij met Israël en met ons. Daarom wordt de wet ons iedere zondag weer voorgehouden. De Heere had ons aan ons lot kunnen overlaten. Dan zou het een grote chaos geworden zijn in ons leven. En ook in het maatschappelijk leven. Dat ziet u ook gebeuren. Kijk maar om u heen in de wereld. Waar de wet van God wordt losgelaten, daar wordt het een chaos. Een puinhoop. Dan komen alle dingen op zijn kop te staan. Mensen gaan samenwonen. Enzovoorts, dat is toch de omgekeerde wereld. Dan moeten vrouwen van 65 jaar nog een kind kunnen krijgen. En een man die niet tevreden is met zijn man zijn, moet worden omgebouwd, kunnen worden omgebouwd tot een vrouw. En andersom, vindt u het gek dat alles op zijn kop gaat als we de wet van God loslaten? Dan wordt het leven een grote chaos. Daarom, gemeente, laten wij de Heere dankbaar zijn dat Hij zijn wet heeft gegeven en dat die wet van Israël ook nog voor ons geldt. De Heere waakt over ons leven met zijn wet, opdat onze voet zich aan geen steen zal stoten. U voelt best in uw hart dat dat waar is. Als u Gods gebod overtreedt, dan is het onveilig. Dan hebt u onvrede en bent u God kwijt. Zondag 33 ging over de dankbaarheid. De catechismus onderwees ons over de waarachtige bekering. Het is een lust en een liefde om naar de wil van de Heere te leven. Weet u het nog van rechts omkeert, waar de wedergeboorte mee vergeleken wordt? En dan voorwaarts mars, de weg terug naar God, zoals de weg van de verloren zoon terug naar zijn vader. De weg terug van de wedergeboorte is de bekering, die loop je in de dankbaarheid. In de wet geeft God aanwijzingen voor het wandelen op de weg van de bekering. De wet is het beschermende hekwerk langs die weg, zodat we niet ter linker of ter rechterzijde zullen afwijken. Want dan gaan we van God af en dat is niet tot zijn eer. De wet geeft leiding aan ons leven op de weg naar de zaligheid. De wet is het beginselprogramma op de smalle weg naar de zaligheid. Doe uw gewoon, oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Is hier iemand die zeggen kan, ik heb er spijt van dat ik God ben gaan dienen? Dat is onmogelijk. De wet is een leidsman die ons leert hoe we naar de wil van God wandelen moeten. God heeft iets van zich blootgegeven in zijn wet. Als iemand regels maakt, dan ligt daar iets in uitgedrukt van hoe die persoon is. Want hij maakt regels die bij hem horen. Zo is het ook met God. God heeft iets van zich kenbaar gemaakt in zijn heilige wet. Alles wat hij tot ons heil te zeggen heeft, zegt hij in die 10 woorden. In dat beginselprogramma staat 1 woordje centraal. Dat weet u wel vanuit zondag 2, dat is liefde. De liefde die het richtsnoer moet zijn voor ons handelen. Net als een dwingende wet, als een scherpe gebieder die zegt gij zult en gij zult niet. Maar de wet staat in het stuk van de dankbaarheid als een wet die leiding geeft aan het leven van bekering, aan het leven in heiligmaking, aan het leven van een christenmens. De wet staat in het stuk van de dankbaarheid, zoals het ook al bij Israël: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Na hun verlossing uit Egypte kregen ze de wet in het kader van het genadeverbond. Zo doet de catechismus het ook. In het tweede stuk is de verlossing behandeld, de uitleiding uit het diensthuis van de zonde. Christus heeft zijn volk vrijgemaakt van de vloek van de wet en van de verdoemende kracht van de wet. Hij heeft de vloek gedragen, een vloek voor ons geworden zijnde. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Daarom is de wet in het leven van alle gelovigen geen dwingende wet meer. De wet is voor hen uiting van dankbaarheid. Voor wie de verzoening met God in Christus gevonden heeft, heeft de wet niet afgedaan. Er zijn mensen die vinden dat de wet afgedaan heeft, dat is niet bijbels, maar weet u wat wel afgedaan heeft? Voor wie in Christus is, wie bevrijd is uit het diensthuis van de zonde, heeft de veroordelende kracht van de wet afgedaan. De dwingende en vloekbrengende macht heeft afgedaan, omdat de Heer Jezus het oordeel en de vloek gedragen heeft. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Die wil voor de Heere leven. Dan komt de wet weer terug, niet in de hoofdsom zoals in zondag 2, maar zoals hier in de afzonderlijke geboden om het nieuwe leven van de dankbaarheid te zuiveren, te leiden en te richten. Om die te doen uit dankbaarheid. Zo heeft God de wet gegeven tot bestwil van zijn volk. De Heere wil zijn volk dicht bij zich houden, daarom niet buiten het hekje gaan. De Heere wist hoe gevaarlijk het buiten die omheining was. Daar zou het volk weer gaan afdwalen. Daarom grifte de Heere God de wet voor Mozes en voor Israël in twee stenen tafelen. Dat wijst op de blijvende betekenis van de wet voor Israël en voor ons. De ceremoniële wetten vonden hun vervulling in het werk van de Heer Jezus. Alle offers uit het Oude Testament, al de feesten, al de ceremonieën, wezen heen naar het Lam van God dat geslacht is op Golgotha tot verzoening der wereld. Het gescheurde voorhangsel wijst ons erop dat de ceremoniële eredienst is afgelopen. De burgerlijke wetten die de Heere aan Israël gegeven heeft, hebben hun geldingskracht verloren toen Israël staatkundig uiteengevallen is. Maar de zedenwet of de wet van de 10 geboden blijft altijd gelden. Die moest Israël doorgeven aan alle volken. De vorm van de 10 geboden draagt wel een Israëlitisch karakter. Denk maar aan de Sabbat, wij vieren nu de zondag. Denk aan het 5e gebod waarin de Heere één van de beloften, het komen in het beloofde land, in het vooruitzicht stelt. Dat verandert Paulus in de Efezebrief met het zinnetje, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. Inhoudelijk geven die stenen tafelen de blijvende betekenis en de blijvende geldingskracht van de goede, volmaakte, heilzame wet van God weer. We moeten de wet laten staan op de plaats waar de catechismus haar neerzet. In het derde stuk, in het stuk van de dankbaarheid, God openbaart zijn 10 woorden, immers binnen het kader van het genadeverbond. Dat hebben we samen gelezen uit Exodus 19, de versen 4 tot en met 6. Leest u nog maar mee. Gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, Indien gij naarstiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Mijn verbond. En in het 8e vers lezen we, toen antwoordde al het volk gelijkelijk. En zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder tot de Heere. Hier spreekt God, die zijn verbond opricht. En het volk dat in dat verbond bewilligt. En dan volgt de wetgeving. Als u nog een bewijs wilt hebben dat de Heere de wet heeft gegeven in het kader van het genadeverbond, dan mag ik u wijzen op het opschrift boven de wet. We hebben het net nog gelezen dat God zegt, ik ben de Heere uw God, die uw God, de Heere, de Yahwe. Toen Israël de wet kreeg, hadden ze het al behoorlijk verbruikt. Als u dat stukje woestijnreis neemt, van de doortocht door de Rode Zee tot aan de Sinaï, de plaats van de wetgeving, hoe vaak hebben ze al niet gemopperd? Dan is het vlees niet goed, en dan het eten niet, dan is het water weer niet goed. Iedere keer is er wat en ze mopperen maar aan alle kanten. Wat zegt de Heere dan? Komt hij in de donder en de bliksem naar hen toe en hij zegt, ik zal jullie wegdoen? Nee, hij zegt, ik ben de Heere, uw God. Ik ben Yahwe, de getrouwe, de God van het verbond in Christus Jezus. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben de Heere, uw God, Israël. Daarom heb je geen andere goden nodig. En daarom heb je geen gesneden beeld nodig. Daarom moet je mijn naam met eerbied gebruiken. Dan volgen de andere geboden, daaruit voortvloeiend. De verbondsnaam Heere, Yahwe, die het volk Israël tot zijn eigendom heeft aangenomen, overkoepelt veel, heel de wet. Daarom, Israël, zul je mij dienen en geen andere goden. God wijst op de weldaden die hij geschonken heeft. Hij zegt, ik heb je uitgeleid uit Egypte. En daarom, mijn volk, geef ik je de regel om te leven tot eer van mijn naam. Om je dankbaarheid te tonen voor de grote verlossing die ik heb teweeggebracht toen ik jullie heb uitgeleid uit Egypte en bewaard heb in de Rode Zee. Dat gij zult en gij zult niet wijst op de God van het verbond die zijn genade geeft. Het gij zult en gij zult niet komt pas nadat God eerst gezegd heeft, ik ben en ik zal. Zijn verbondsnaam is Yahwe, de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de getrouwe, ik ben de genadige God van het verbond. Het hele verbond van de verlossing ligt opgesloten in, gij zult mijn eigendom zijn. De grond is het bloed van Christus, die met al zijn wonden volkomen heeft betaald, wat oudtestamentisch werd afgeschaduwd in de offeranden die gebracht werden. Want zoveel beloften God zal er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Alleen vanuit het werk van de middelaar van het verbond leren wij de wet van het verbond verstaan. In gemeenschap met hem kunt u het zingen, hoe lief heb ik uw wet? Want dan ziet u in die wet iets van Gods karakter, van wie de Heere is in zijn trouwe zorg voor ons en zijn sparende liefde. Hoe lief heb ik uw wet? Dat komt in het natuurlijk hart niet op. U bent geneigd om van de totaal verkeerde kant te bekijken. Je mag niks, hoor je dan. de vrucht van het werk van Christus, de vervulling van Gods belofte is, ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Zo is de wet geen zwaar juk, zijn juk is zacht en zijn last is licht. We gaan naar onze tweede gedachte, de verdeling van de wet. In vraag 93 lezen we, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. De geboden worden gedeeld in hoe wij ons jegens God zullen houden, en hoe wij ons jegens de naasten zullen houden. Dat noemt Jezus geen 2 tafelen, maar 2 geboden. Aan deze 2 geboden, deze verdeling in de geboden, hangt de ganse wet en de profeten. Laten we het gemakshalve maar hebben over de eerste tafel en de tweede tafel, want dat is ingeburgerd en daarin hebt u een verdeling die wezenlijk is in de wet van God, de dienst aan Hem. Dat is de bron en als gevolg daarvan de dienst aan elkaar, de dienst naar de mensen. De hoofdsom van de wet is liefde tot God en liefde tot de mensen. Het een is onlosmakelijk verbonden aan het ander. Wij zijn gevallen mensen. Wij zijn het rechte zicht op God kwijtgeraakt en daardoor hebben we ook onze naasten uit het oog verloren. Dat hangt met elkaar samen. Daarom hebben we aan 1 tafel niet genoeg, maar hebben we ze allebei nodig. Opdat God zijn beeld in ons weer herstellen zal en wij zo zijn beeld mogen vertonen, levend naar zijn geboden. U weet dat in onze tijd de woorden naaste liefde en medemenselijkheid erg in zijn. Dat zijn modewoorden geworden en dat leidt tot eenzijdigheid. Alles draait om de mens en alles is gericht op de naaste. Men zegt u dient God in uw naaste, dan krijgt u activisme. Dat is goed als het maar niet losgemaakt wordt van de wortel, van de kennis van God en van de liefde tot God. Het is heel eenzijdig om te zeggen dat u God dient in uw naaste. Want als dat waar is, zou de eerste tafel van de wet niet nodig zijn. Daarom zegt de catechisme mensen, denk erom, naast die tweede tafel is er een eerste tafel. God liefhebben boven alles. Dat is de wortel. Dat is de verborgen bron. Daar komt alles uit voort. Wat u in het verborgen doet, kan een ander niet zien. Wat u voor uw naaste doet, is zichtbaar. Het gaat niet alleen om een verschil tussen de 4 geboden van de eerste tafel en de 6 geboden van de tweede tafel, maar het gaat ook om een volgorde. Voor ons besef wegen de geboden van de tweede tafel zwaarder dan van de eerste. U zegt misschien, bewijs dat maar eens. Kijk maar om u heen en kijk maar naar uzelf. U hoort wel eens zeggen, die man is een dief. Die heeft een ton achterover gedrukt. Erg, hè? Of die is niet eerlijk in het zakenleven. Verschrikkelijk. Of die vrouw houdt het met een ander. Dat is ook erg. Of hij is een moordenaar. Maar hebt u wel eens horen zeggen, zeg, die man vreest de Heere niet. Erge. Of die vrouw is nog onbekeerd. Ziet u wel dat het waar is? Wij vinden de tweede tafel belangrijker dan de eerste. Terwijl de Heere ze juist in deze volgorde heeft gegeven. De band of verhouding met God is uiteindelijk het belangrijkste. De catechismus wil ons leren dat de zonde tegen de naaste niet erger is, maar dat de rechte verhouding tot de naaste alleen maar kan voortkomen uit de rechte verhouding tot God. De rechte ethiek Hoe u leven moet naar uw naaste toe, kan alleen maar voortkomen uit de rechte godsvrucht. Wie de Heere vreest en daarover gaat de eerste tafel van de wet, zal zonder meer eerbied hebben voor het leven. Dat is de tweede tafel. Die zal de goede naam van zijn naaste niet willen bekladden. Die zal graag gehoorzaam zijn. Die zal met zijn handen van andermans spullen afblijven. Ziet u, de eerste en de tweede tafel is geen kwestie van meer of minder, maar van godsvrezen en liefde. De wet is de liefdevolle omheining van God om zijn volk heen. De wet is het richtsnoer voor ons handelen, op de weg terug naar God, op de weg in het leven voor Gods aangezicht. Hoe staat u daar tegenover? En jullie, jongelui? Hoe staat u tegenover de wet van God? Durft u nog te zeggen, ik mag niets? Als u hoort hoe goed God is. Gemeente, leeft u nog onder de veroordeling en de vloek van de wet? Want dat kan. Wie niet is uitgeleid uit het diensthuis van de zonde. Wie niet verlost is door het bloed van het lam dat geslacht werd. Bij wie het bloed niet gestreken werd aan de deurpost van het huis. Wie het bloed van Jezus niet gestreken heeft gekregen aan de deurpost van zijn hart, die is nog onder de vloek van de wet. Die is nog onder de veroordeling van de wet. Voor wie wel dat bloed aan de deurpost van zijn hart heeft, voor diegene is de wet zijn beginselprogramma. Wat is de wet voor u? Een programma ter veroordeling of een beginselprogramma? Kunt u het zingen? Doe uw gewoon, oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Weet u ervan dat de Heere zijn wet schreef in de vleesen tafel van uw hart? Die wet die u veroordeelde en schuldig stelde voor de Heere. En toch had u die wet lief. Weet u ervan dat die wet u uitdreef naar Christus, de vervuller van de wet, dat u gerechtigheid en eeuwige vreugde in hem mocht vinden? Niet de gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die door het geloof in Christus is. Dat u het mocht zien en zeggen, Jezus droeg de vloek voor mij. U kon de prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar toen zei God, o arme zondaar, dat hoeft ook niet, want die prijs is betaald en dat rantsoen is aangebracht. Jezus is voor u gestorven, heeft genade voor u verworven. U bent van schuld en zonde vrij. Ik ben de Heere uw God. Ik heb verlossing teweeg gebracht toen Christus is gekomen. U kreeg de wet lief toen u mocht zien dat hij die wet heeft vervuld en de vloek heeft gedragen. En dat God niets meer van u te eisen had omdat hij alles heeft ontvangen van zijn lieve zoon. Hij is om de vloek van de wet gestorven op Golgotha aan het kruis, in de diepste verlatenheid. Hoe lief kreeg u de vervuller van de wet, de Heere Jezus Christus. Hoe vervulde verwondering uw hart, dat hij dat voor u heeft willen doen. O, wat is de openbaring van Gods heerlijkheid en genade groot, als we het zo mogen leren zien. De wet is dus een spiegel van God. Zo is hij. Zo zorgt hij voor ons. Zo is hij bekommerd over ons leven. Als u de gerechtigheid van de Heere Jezus mag omhelzen, eens voor het eerst, maar iedere keer weer opnieuw, dan bent u niet meer onder de wet, maar onder de genade. De wet verliest zijn veroordelende kracht en zijn verdoemende betekenis. Zo is er geen vernoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De wet komt terug, maar heel anders dan in het stuk van de ellende. Zij wordt uw vuistregel, uw richtsnoer, uw leidsman. O Heere, help mij toch om de wet van u te doen. Niet om daarmee te verdienen, niet om daarmee iets van mijn schuld af te lossen, want die is betaald door uw Zoon. Geef toch dat ik heilig voor uw aangezicht mag leven. O God, geef toch dat ik u zo de eer mag geven. Dan wordt de wet uw leidsman. We gaan samen zingen over de wet van God. Uit Psalm 119, vers 83 en 87. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw hel met al uw gunstgenoten. Doe uw geboon oprecht en welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En het 87ste vers, kom mij te hulp, mijn ziel, die u verbijt. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 119, vers 83 en 87. Onze derde gedachte, het begin van de wet, het eerste gebod. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijt en vliet, en de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Er zitten twee stukken in dit antwoord. Eén, negatief, alle afgoderij, mijden en vlieden. En de andere heel positief, en de enige ware God dienen, vertrouwen, liefhebben. Eerst die negatieve kant. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom niet? Wel, dat zegt God uit liefde. Hij heeft toch gezegd, ik ben de Heere, uw God, en daarom duldt hij geen andere goden naast zich. Hij wil zijn volk alleen hebben, geen kapers op de kust. Net als in een goed huwelijk. Als u veel van uw vrouw houdt, dan kunt u het toch niet verdragen als er andere minnaars in het spel komen. Of als u veel van uw man houdt, dan kunt u het toch niet uitstaan als hij met meer dan gewone belangstelling naar andere vrouwen kijkt. Zo is het ook met God. Hij is een God jaloers op zijn eer. Hij is een naijverige God. Bovendien is hij bezorgd over ons. We zouden de liefde van ons hart kunnen wegschenken aan iets wat geen God is en helemaal niet goed voor ons is. Wat ons juist ten gronde voert, God wil dat niet. Wat zijn die andere goden die mensen zouden kunnen gaan dienen? Voor Israël betekent dat de goden van de omringende volkeren. In Egypte de Nijlgod, de zonnegod of het gouden kalf. Dat was ook een Egyptische god. Maar u kunt ook denken aan de goden van Kanaan. Baal, de vruchtbaarheidsgod. Astarte, de maangodin die voor het koren en de most en de olie zorgde. Astarte zou ook de seksgod kunnen noemen, want de dienst van Astarte ging vaak gepaard met prostitutie. Neem me niet kwalijk, zegt u, maar dat is al zo lang geleden. Wie gelooft er nog in Baal? Of wie heeft er een gouden kalf om zich voor te buigen? Dat zou ik niet te hard zeggen, als ik u was. Nooit heeft het bijgeloof meer getierd dan vandaag. Nooit deden waarzeggers betere zaken dan in onze tijd. Laten we ze maar eens noemen zoals de catechismus ze opnoemt. Afgoderij. Daarvan geeft vraag 95 nog een uitwerking. Wie kan zeggen dat hij daar helemaal vrij van is? Iets hebben in de plaats van God of naast God. Iets anders dat in ons leven een belangrijke plaats inneemt. U zegt misschien in plaats van. Dat is toch wel al te grof. Ik ben toch een net kerkmens. Iedereen die naar de kerk komt, heeft natuurlijk in zijn leven plaats voor God en de godsdienst. Anders zaten we hier niet. Maar naast hem, benevens hem, dat kan voor God niet. Objectief bezien bestaan afgoden niet. Afgoden zijn niets. Voor God bestaan ze niet, maar voor de mensen wel. Want die dienen ze. Is er hier niemand die heimelijk vertrouwt op zijn bankrekening en zegt er mag nog eens wat gebeuren, auto kapot of wat anders, dan heb ik altijd nog genoeg op de bank zodat ik het kan betalen. Of de mammon, de een heeft het uitgezet in aandelen Hij heeft helemaal in zijn macht. Hij kijkt hele dagen in de krant naar de beurskoersen. Gierigheid is ook afgoderij. Dan hebt u uw geld lief, meer dan God. Of neem eens de sport. Jongeren en ouderen zijn eraan verslaafd. Ik bedoel niet ontspanning zoals een activiteitendag, een gezonde lichaamsbeweging die iedereen nodig heeft, maar echt dat wereldse van de sport, waardoor miljoenen mensen worden afgetrokken van God en zijn dienst. Het is een tweede religie geworden voor velen. Het heeft een verslavende werking gekregen. Jongeren en ouderen offeren er alles voor op. Hun tijd, hun geld, hun ziel en hun zaligheid. Ik hoef alleen maar het woordje voetbal te noemen. Als u een gemeenteavond mist omdat u zo nodig een voetbalwedstrijd moet zien, dan bent u echt van het rechte pad. Dan bent u verslaafd. Dan kiest u iets wat u van God afbrengt in plaats van iets wat u bij de Heere wil brengen. Misschien zegt u, ik ben niet voor voetbal. Ik ben helemaal niet voor de sport. Nou, de mode dan. U moet er wel netjes en stijlvol uitzien, zeker in de gemeente van God. Maar het gaat erom of uw hart erop staat. Staat uw hart op uw kleding en op wat met de mode te maken heeft? Muziek kan ook een afgod worden in uw leven. We horen van mensen die naar een houseparty geweest zijn om te evangeliseren, dat ze mensen tegenkwamen van de gereformeerde gemeente. Ze vragen aan de buschauffeur, hoe laat zijn we morgenochtend thuis? Om 8:00. Nou, dan kan ik nog mooi naar de kerk, want mijn ouders weten niet dat ik hier ben. Ze denken dat ik bij een vriend blijf. Dat dringt verder door dan we denken. Muziek, u kunt daar helemaal van in de ban zijn. Het werkt verslavend. In dit rijtje horen natuurlijk ook de media, zoals de computer met internet. We kunnen ze niet meer uit elkaar halen. Hoe gaan we ermee om? Ik noem nog een paar dingen. U kunt uw hart zetten op uw eigen man of uw eigen vrouw. Of op uw kinderen die goed studeren kunnen. Als u uw hart erop zet naast God of in plaats van God, maakt u er een afgod van. Van je surfplank, je zeilboot, je motor, de drank en uw dikke sigaar. Of van je jongen of je meisje, want alles wat ons van de Heere aftrekt, is een afgod. En wie gaat daar vrij uit? Niemand. Het is nodig dat het steeds aan de orde komt en dat we ons allen bezinnen op ons leven. De catechismus gaat nog verder. Toverij, waarzeggerij. Toverij is het nabootsen van de almacht van God. En waarzeggerij is het nabootsen van de alwetendheid van God. We zien Saul staan bij de toveres in Endor. Met knikkende knieën hoort hij het aan. Morgen, omtrent deze tijd, zal je sterven. Hoeveel zijn er in deze tijd die een blik willen werpen in de toekomst, die de Heere gelukkig voor ons verborgen houdt? U zou toch geen leven hebben als u precies wist wanneer u een ongeluk zou krijgen of zou sterven. Het is goedheid van God dat hij dat verborgen houdt. Er zijn mensen die graag de toekomst willen weten. Ze gaan naar een waarzegger of proberen de sterren te lezen, horoscopen, omdat het daarin zou staan. Miljoenen mensen zijn ervan in de ban en miljoenen wordt eraan verdiend. Superstitie en bijgeloof. Bijgeloof is in. Niet dat wij in een zwarte kat geloven of in het onder een ladder lopen vermijden en het niet logeren op nummer 13. Maar witte en zwarte magie, daar is onze tijd vol van. Het occultisme, het spiritisme, de hekserij. Weet u dat de satanisten bidden tot de demonen of ze hun werk willen doen, dat de knechten en kinderen van God op de aarde verdeeld zullen worden, zodat gemeenten uit elkaar geslagen worden? Gemeente, ga maar op de knieën om eenheid, om liefde, om samenbinding. Want Jezus De vervuller van de wet heeft alle kracht en macht overwonnen. Wat bloeien er niet in wichelaars en oosterse sekten. Jonge mensen worden soms zomaar in één keer meegesleurd. We moeten ook oppassen voor alternatieve geneeswijzen. Als u naar een magnetiseur gaat in wie u moet geloven voordat zijn behandeling werkt, dan is het een foute boel. Het aanroepen van heiligen en andere schepselen, dat is toch uit deze tijd, of niet? Dat doen Roomse mensen. Ja, maar er zijn ook protestantse heiligen. Die kring wordt steeds groter. Schepselen die aanbeden worden, denk aan popsterren en voetbalsterren. Ze worden aanbeden. Doe er niet aan mee, jongelui. Mijd en vliet deze dingen en dien de Heere. Laten we eindigen met iets heel positiefs dat de catechismus zegt. Er staat wat u niet moet doen, maar er staat ook wat u wel moet doen. Dat ik de enige ware God recht kennen en vertrouwen. Kijk, dat is de positieve kant van het gebod van God. De Heere kennen. Kent u hem? U kunt wel zeggen, ik doe aan al die dingen waar we het net over hadden niet mee. Maar kent u de Heere? Als u ontkent, bent u dan niet schuldig aan dit positieve? Schiet u daarin niet tekort? Als u hem niet kent, kunt u hem ook niet liefhebben en kunt u hem ook niet vertrouwen. Onbekend maakt onbemind. De enige ware God kennen, niet alleen maar met uw verstand, maar met uw hele hart, de Heere recht kennen. Er is niets rijkers dan dat, gemeente. Als u de Heere recht kent, hebt u de andere afgoden niet meer nodig. Dan volgt daaruit vertrouwen. Als u echt de Heere leert kennen en ziet wie hij is en wat zijn deugden zijn en hoe hij ons behoud op het oog heeft en hoe hij vergevingsgezind is, dan gaat u aan hem uw leven toevertrouwen. Met God komt u nooit bedrogen en nooit teleurgesteld uit. God valt alleen maar mee. Mensen vallen vaak tegen. Dan mag u ook met lijdzaamheid onder het kruis gaan en zwijgen als de weg van de Heere anders gaat dan u had gewild of gedacht. Dan mag u de catechismus nazeggen van hem alle goeds verwachten. Steeds meer afzien van uzelf en steeds meer opzien tot hem. Met mensen loopt u vast, vest op prinsen, geen vertrouwen. Zelfs met godzalige mensen kunt u omvallen, maar met de Heere nooit. Ten slotte hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren. Dat vat alles nog een keer samen. De catechismus zoekt naar woorden om uit te drukken dat de Heere alles voor ons wil zijn. Dat de Heere voor ons de enige ware God wil zijn. De inhoud van ons leven, van onze dienst, van ons vertrouwen. De catechismus legt ook de nadruk op het volkomen dienen van God. Niet dat half-half. Wie heeft dat niet, de Heere half vertrouwen en half dienen? God wil dat niet. Daarom staat er volkomen dienen. Hem alleen vertrouwen. Mij aan hem alleen onderwerpen. De Heere wil dat we ons hart volkomen geven aan hem. Hij roept, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Het gaat vooral over de gezindheid van het hart. Dat blijkt uit de woorden kennen, vertrouwen, onderwerpen, verwachten, liefhebben, eren, vrezen. Als die gezindheid ontbreekt, dienen we de Heere slechts voor de vorm. En dat is arm. De Heere vraagt ons hart. Daarom zegt de catechismus ook, dan zou ik nog liever van alle schepselen afgaan en hen laten varen, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doen. Gemeente, is uw leven getekend door wat de catechismus hier zegt? Kent u de Heere? Dan bent u gelukkig. Dan vertrouwt u op hem. Dan verwacht u alles van hem. Hoe moeilijk het ook kan zijn in uw leven, u geeft uw leven over aan zijn leiding. In diepe afhankelijkheid en kinderlijke gehoorzaamheid, u wilt niet anders meer. Als het anders is, dan zegt u, ach Heere, breng me er toch. Dan zingt u het van harte, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. De dienst van God is een liefdedienst. Dat kan ik u van harte aanbevelen, ook al breng ik er soms heel weinig van terecht. Maar dat weet de Heere ook. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. Daarom houdt hij iedere zondagmorgen opnieuw ons zijn goede wet voor en hij zegt, mijn kind, luister eens. Zet je oren eens open, dat is de weg, wandel in dezelfde. Dat mag ons brengen bij hem, die de wet volkomen heeft vervuld, de Heere Jezus Christus, die alles ervan terechtgebracht heeft, en wiens bloed verzoent en reinigt van alle zonden, ook van de zonde tegen het eerste gebod. Ten slotte, één zinnetje is nog niet genoemd. Er staat, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is. Dat geldt groot en klein. Is uw ziel en zaligheid u lief? Of staat u er nog onverschillig tegenover? Houden wij er nog afgoden op na? Als we meer van mensen verwachten dan van God, dan kost ons dat onze ziel en onze zaligheid. Dat is wat. Laat toch liever alles varen, dan iets tegen de heilige wil van God te doen. Wat baat het u, al waren alle mensen van heel de wereld voor u, en al was u beroemd en gevierd, maar u had God tegen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Kinderkens. Bewaart uzelf van de afgoden en dien de Heere met uw ganse hart. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, zo heeft vanmorgen uw woord weer geklonken en is het tot ons allemaal gekomen. Ook die oproep, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want Heere, als we ons hart aan u geven, dan kunnen we ons hart niet aan de wereld geven. En als u ons hart heeft, dan heeft u alles. Want ons bloed stroomt door het hart. En als het hart niet klopt, dan is het dood. Dan gaan we verloren. Maar als het klopt, als uw bloed stroomt door ons hart, als uw bloed aan de deurposten van ons hart mag zijn, Heere, dan zijn we veilig voor deze tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Heb dank, Heere, dat we zo een begin mochten maken met de overdenking van de wet des Heren. Hoe goed is het om uw geboden te doen. dat we ze mogen doen uit dankbaarheid. Dankbaar omdat u ze gegeven heeft tot richtsnoer in ons leven. Heere, zegen ook straks de onderlinge ontmoeting. Dat we elkaar mogen ontmoeten en mogen spreken over het heil des Heren. Maar ook dat we om elkaar heen mogen staan in de noden en zorgen. Zegen ook uw woord als dat vanavond tot ons komt. Sterk dominee de Raaf. Als hij met ons zal nadenken over hoe u de zondvloed over de wereld deed gaan. Hoe u de voorzegging daarvan gaf. Omdat de wereld in de bozen lag. Toen, maar ook nu. En wat dat ons te zeggen heeft. Heren, dat we toch in die arken des behouds mogen zijn. Wilt u dat geven uit genade alleen. Zegen zo deze zondag. Hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 73, het 13e vers. Met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.